goed.
Dat is een verhaal.
Nou, we gaan vanavond met elkaar nadenken over het thema geloofszekerheid. En we zijn hier vanavond bij elkaar met allemaal verschillende mensen. Ik denk ook heel veel verschillende achtergronden. Toch hebben we ook dingen gemeenschappelijk. We zijn door dezelfde God gemaakt. En we hebben dezelfde genade nodig. En in Titus 2 vers 11, daar staat dat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen. En het is mijn gebed dat we die vanavond ook zullen zien. Ongeacht wie we zijn, wat onze achtergrond is, maar dat we met elkaar de genade van God in de Heer Jezus zullen zijn. Ik wil met een vraag beginnen. Geloofszekerheid, dat spreekt iets, dat zegt iets over zekerheid. Iets wat je zeker weet. Waar ben jij, waar bent u zeker van in je leven? Denk even na voor jezelf. Wat is iets waar je weet van nou, dit is echt zeker. Dat gaat in de toekomst, dat gaat sowieso gebeuren. Denk even na. Wie weet er iets?
Dat je sterft.
Precies, dat je sterft. Nog iets anders? Andere zekerheden? Heb je ook hoopvolle zekerheden? Sterven is ook hoopvol, maar kan hoopvol zijn, laat ik het zo zeggen. Hoeft niet. Het kan ook vreselijk zijn. Welke zekerheden hebben we?
De wederkomst van de Heer Jezus.
Zeker, precies. Ja. Nog meer zekerheden in dit leven? Ongeacht omstandigheden, ongeacht gevoel, ongeacht wat dan ook.
En voor jou persoonlijk zijn er dan, voor mensen persoonlijk hebben natuurlijk ook zeker, tenminste mijn zekerheid is toch wel dat ik wel zeker mag weten dat ik als ik sterf naar God, naar de hemel ga.
Ja, precies.
Dat is persoonlijk, dat is natuurlijk niet
Maar dan zie je toch, er worden een aantal dingen genoemd, maar al die zekerheden, de zekerheden die we hebben, zijn hiervan afhankelijk. Niet van mijzelf, niet van mensen in mijn omgeving. Dat valt weg met de tijd. De uiteindelijke zekerheden zijn hiervan afhankelijk. Van het woord van God. En ik bid ook dat we daar vanavond ook onze zekerheid in zullen krijgen. Want hierin vinden we ook de enige houvast als het ware waar we echt zekerheid in kunnen krijgen. Ik heb het een beetje opgedeeld in drieën. We gaan eerst nadenken, wat is geloofszekerheid? Is het bijbels? Wat is geloofszekerheid? Het tweede is, waar is zekerheid van afhankelijk? Waar rust het op? En de derde is, hoe kan ik zeker zijn van mijn behoud? En dat gaan we gewoon doorwerken. Wat ik hier heb staan, heb ik hier ook uitgewerkt. Dus dat krijgen jullie allemaal mee. Dus dan kun je precies nog nalezen ook wat ik, en ook de tekst ik citeer, wat we nu gaan doen. Ik heb hier een definitie staan van geloofszekerheid. Ja, ja. Geloofszekerheid is een vaste overtuiging in het hart dat God mij heeft aangenomen als zijn kind. Vanwege het volbrachte werk van zijn zoon Jezus aan het kruis, die in mijn plaats stierf. En dat ik door hem vergeving van zonde en eeuwig leven ontvangen heb en niets mij meer van hem kan scheiden. Dus je ziet, het draait. En het is allemaal gefundeerd op het werk van de Heer Jezus. En ook de plaatsvervanging, dat zal vanavond ook naar voren komen. De kern van het evangelie. Goed, we gaan een aantal teksten lezen. En ik hoop dat jullie een Bijbel bij je hebben. Want jullie mogen de teksten lezen. Ik zeg al genoeg vanavond. En jullie mogen de teksten lezen. Om beurten. We beginnen met Romeinen 8. Ik heb hier zelf de herziene statenvertaling. Ik zie ook allerlei andere vertalingen rond. De gewone statenvertaling, NBV zie ik, een boek. Dat is allemaal prima. Maar dan weten jullie dat als de branden beginnen. Romeinen 8, vers 38 en 39.
Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer.
Hmm. Ik heb hierboven staan, is geloofszekerheid bijbels? We hebben nu net de twee teksten gelezen van Paulus. 38, 39, hier in mijn vertaling staat, want ik ben ervan overtuigd. Daar stond, ik ben ervan verzekerd. Dus Paulus spreekt daarover een zekerheid. En welke zekerheid zegt hij? Wat is zijn zekerheid? Dat niets hem kan scheiden. We gaan een paar teksten terug hier. In vers 33, daar lezen we bijvoorbeeld, wie zal beschuldiging inbrengen? Dus eigenlijk, Paulus stelt een paar vragen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Vers 34, wie is het die verdoemt? En dan zegt hij ook nog in vers 35, wie zal ons scheiden? Dus hij werpt een aantal vragen op. Wie is het die verdoemt? Wie zal mij scheiden? Wie zal beschuldiging inbrengen? Allemaal hele relevante vragen misschien. Maar hij geeft er ook antwoord op. In vers 33 zegt hij bijvoorbeeld, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Dus uiteindelijk, het uiteindelijke antwoord ligt bij God. Als er een aanklacht is, God heeft het uiteindelijke woord. God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. En dan komt zijn antwoord op die vraag, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Dus wie verdoemt er? Als de Heer Jezus voor ons pleit, dan kan niemand of niets iets, iemand ons iets verdoemen. Want kijk, wat is de voornaamste taak van de Heer Jezus nu? Zijn voorbeden, Hebreeën 7, vers 25, hij pleit voor ons, hij bidt voor ons, maar hij pleit voor ons. Dat zegt ook al iets, dat zegt 1 Johannes 2, vers 2. Als wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Hij pleit voor ons bij de Vader, als wij gezondigd hebben. Het geldt voor alle gelovigen, hij pleit voor ons. Als het ware als een advocaat pleit voor degene die gedaagd is. Dat doet de Heer Jezus. Vers 35, wie zal ons scheiden? En dan noemt Paulus van alles op. En je kunt ervan uitgaan, de dingen die hier staan, dat heeft Paulus meegemaakt. Naaktheid, vervolging, angst, gevaar, verdrukking. Dus Paulus zegt, van mijn kleren kan ik gescheiden worden. Van mijn mensen om me heen kan ik gescheiden worden. Van mijn comfort, die dingen kunnen mij allemaal afgenomen worden. Maar er is één ding wat mij nooit afgenomen kan worden. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dus je ziet, al zijn zekerheden, dat vindt Paulus in God. Dus hier zien we, Paulus was daarvan overtuigd. Bij Paulus was het geen misschientje, maar het was een vast fundament waar hij uit leefde. We zien het ook al in het Oude Testament. Bij Abraham zien we dat naar voren komen. We gaan er iets van lezen uit Romeinen 4. Dat spreekt ook over Abraham. Romeinen 4. Kun jij dit lezen? Ik weet niet hoe je heet.
Suzanne.
Ja, dan gaan we gewoon een rondje. Naar om. Nee, Romeinen 4 vanaf vers 18 tot en met 21. Even voor duidelijkheid, het gaat de context. Heel Romeinen 4 gaat over Abraham. Het gaat hier specifiek over Genesis 15. Waar de Heer een belofte aan Abraham had gedaan dat hij nageslacht zou krijgen. En dit bleek daarop terug.
En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreeds gestorven was. Alzoo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sarah gestorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. En ten volle verzekerd zijnde dat het geen beloofd was, hij ook machtig was te doen.
Ja, tot zover. Dus hier zien we, kijk even voor de goede orde, wij hebben hier een Bijbel voor ons liggen. Maar Abraham had niks. Die had niks zwart op wit staan. Abraham had een verschijning van God en God sprak tot hem. En In Genesis 15 vers 6 lezen we: Abraham geloofde en God rekende het hem tot gerechtigheid. En daar gaat het hier over. Abraham geloofde, en we lezen hier in vers 19, niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet op zijn eigen lichaam. Ik bedoel, Abraham was 100 en Sarah was ook al 90. Dus menselijk gezien, dat staat hier ook, konden ze geen kinderen meer krijgen. Heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl God de eer gaf. Vers 21 is eigenlijk de kern, hè? Hij was er ten volle van overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij beloofd had. Dat is de essentie van het geloof. Dat ziet af. Kijk, als Abraham ging kijken naar zichzelf en naar zijn vrouw, dacht hij, ja, dit is echt hopeloos. Ik weet niet hoe de Heer dit moet doen, maar dit is gewoon onmogelijk. Maar Abraham zag als het ware af van zichzelf en hield zich vast aan de belofte van God. En daarin vond hij zekerheid. Daarin vond hij zekerheid. En dat zullen we vanavond ook zien. Zekerheid, dat heeft te maken met het woord van God en met het kennen van God. Het wezen van God. Als het gaat om onzekerheid. Onzekerheid zit aan onze kant. Twijfel heeft niks met God te maken. Twijfel heeft met ons te maken. Hij is te vertrouwen. God is dezelfde. Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dat is heel belangrijk om dat vast te houden in onze gedachten. God is geen grillig God die de ene keer dit zegt en de andere keer dat doet. Hij is altijd dezelfde. Dat zien we ook. Of wat wil God? Ook belangrijk. Gaan we daar een paar teksten over lezen. Wat is de wil van God? Uit 2 Petrus 3. Petrus 3. We hebben nu gezien over zekerheid, is geloof zekerheid bijbels. We hebben gezien van Paulus. Paulus was van overtuigd dat niets hem kon scheiden van de liefde van God. En we hebben het gezien van Abraham, dat hij er ten volle van overtuigd was. Dus we zien de gelovigen in het Oude en Nieuw Testament wandelden in zekerheid. Dat wil niet zeggen dat ze geen strijd hadden of geen twijfel hadden. Maar ze waren ervan overtuigd dat de belofte van God waar was en dat die voor hen waar was. Maar nu de vraag, wat is de wil van God? Hoe, voor ons ook. 2 Petrus 3 vers 9.
De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot de bekering komen.
Het gaat hier in de Petrusbrief erover dat er mensen zijn die spotten met de wederkomst. Die zeggen tegen de christenen in die tijd van jullie christenen, een beetje dat je zegt van de Heer komt terug, dat roep je al tientallen jaren. Dat is onzin. Waarom komt hij dan nog niet? Misschien vraag je dat ook wel af. Waarom komt hij dan nog niet? En de reden dat de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, dat staat onder andere hier. Dat staat hier. Er staat, de Heer vertraagt de belofte niet. Nou, dat is de belofte van zijn wederkomst. Hij vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid achten. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Daar staat enorm veel. Als je er tot op vanavond nog aan getwijfeld had, of de Heer jou wel wilde behouden, dan hoef je daar niet meer aan te twijfelen. Het staat in mijn Bijbel, het staat in jouw Bijbel. De Heere heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Het is zo belangrijk om God zo te leren kennen en dat voor waar aan te nemen. Dat God niet uit is op onze dood, maar op ons behoud. In het Oude Testament zien we het ook al zo rijk in Ezechiël 18 bijvoorbeeld. God wil niet dat we sterven, maar dat we zullen leven door zijn Zoon, de Heer Jezus. Een andere tekst die we er nog over gaan lezen is Johannes 6 vers 40. Johannes 6, vers 40.
En dit is die wil van hem wat mij gestuur heeft, dat elkeen wat in die zin aanschouwt en in hem gloeit, die eeuwige leven mag hebben. En ik zal hem opwek in die laatste dag.
Dank je, dat was de Afrikaanse Bijbel. Prachtig. Maar hier lezen we het weer. Hè. Wat is de wil van God? En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. En ieder die de Zoon ziet in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan. Dus als we de Zoon zien, dan denk ik gelijk aan Mozes in de woestijn. Koperen slang die de Zoon ziet, in hem gelooft en eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan. Dat is de wil van God. Wat we zullen zien op de Heer Jezus. Op hem vertrouwen en door hem zullen leven. Dat is de geopenbare wil van God. Ik geloof in een uitverkiezing. Helemaal bijbels. Maar de Heer openbaart dat niet. Wie is wel uitverkoren, wie is niet uitverkoren. Daar moeten wij niet onder onze vinger achter gaan zitten. Dit is de geopenbare wil van God. En dat is ruim voldoende voor ons. Maar de vraag is of jij daar vanavond tevreden mee bent. Of jij het woord van de Heer ook zo wil ontvangen. Het tweede... Waar is zekerheid van afhankelijk? Waar rust het op? Twee dingen gaan we wat nader bekijken. Dat is het werk van Christus en het woord van God. Dus eerst het werk van de Heer Jezus. Dat is de basis van geloofszekerheid. We hebben net al gezien, wij zijn de onzekere factor. God is dezelfde. Dus als ik met zekerheid en met redding behoud te maken heb, dan moet het niet van mij afhankelijk zijn. Want dan komt het helemaal niet goed. Dan gaat het echt zo en meestal meer zo dan zo. Dan gaat het echt niet goed. Maar dan is het van God afhankelijk. En gelukkig is daar ook zekerheid. De basis van het geloof is het werk van de Heer Jezus aan het kruis en zijn opstanding. Dat zijn twee heel belangrijke dingen. Die gaan we, het kruis en zijn opstanding. Nee, even mee in gedachten. De zonde is de wereld ingekomen. De zondeval, daar weten we allemaal van. Adam en Eva. Ik zei net in mijn gebed al, toen is de Heer gelijk al naar Adam en Eva toegekomen en heeft ze de moederbelofte gegeven. Die kennen we allemaal. Genesis 3, vers 15. Eigenlijk is dat het eerste sprankje, of sprank, de eerste lichtstraal van het evangelie al. Waar God belooft van ik ga jullie hier uitredden. Iets wat jullie zelf niet kunnen doen. Iets waar je jezelf in begeven hebt. Maar ik ga hier iets aan doen. En als we heel het Oude Testament zo doorlezen... Dan zien we dat de Heer op een gegeven moment zijn wetten geeft aan het volk Israël, de Sinaï, bij Mozes, de tempeldienst. Dat ze met hun bokje naar de priester moeten gaan, hun handen op het kopje van de bok moeten leggen, hun zonden moeten belijden. Maar uiteindelijk was dat allemaal niet voldoende. Dat was als het ware de schaduwdienst van wat uiteindelijk allemaal moest worden. En als we ook nu... Het is zo mooi, kijk, wij hebben het Oude Testament, wij hebben het Nieuwe Testament en zien precies nu vanuit het Nieuwe Testament ook waarom ze dat allemaal moesten doen. Maar dan lezen we ook, en die teksten die gaan we zo lezen, dat dat uiteindelijk geen vrede kon brengen, dat kon niet verzoenen. Dan lezen we de profetieën van heel veel profeten al die in Jesaja en talloze anderen die getuigen van... De komst van de Heer Jezus. Dus je zou als daar kunnen zeggen, heel het Oude Testament heen is openbaringsgeschiedenis. En het werkt uiteindelijk allemaal toe naar de komst van de Heer Jezus. Kijk, Paulus zegt niet voor niets, ik preek Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de spil van heel de prediking. Dat is de spil van de hele Bijbel. En dat is de spil van geloofszekerheid. Jezus Christus en die gekruisigd. We gaan een tekst lezen uit Hebreeën 10. Hebreeën 10, vanaf vers 7 tot en met 10. Daar lezen we ook iets over wat ik net heb gezegd. We beginnen, Hilke.
Toen zei ik, zie, ik kom in de boeken ooit over mij geschreven om uw wil te doen, aan God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffer en offers voor de zonde, heb je niet gewild en hebben je niet behaagd. hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht.
Dan zegt hij, zie hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee hij het eerste opheft, om de tweede van kracht te doen zijn.
Op grond van die wil zijn er voor eens en altijd geheiligd door het offeren van het lichaam van Jezus Christus.
Precies. We lezen hier ook iets van wat ik net zei, de offers. De nieuwtestamentische openbaring is, dit heeft u niet gewild. Dat was de schaduwdienst. Maar stel, er zou hier een gebouw staan en de schaduw is daar. Je blijft niet eindeloos naar de schaduw staren. Het gaat uiteindelijk om het gebouw en niet om de schaduw zelf. En zo is het ook met het Oude Testament, Nieuwe Testament. Als we dat allemaal lezen, dan gaat het uiteindelijk om de persoon en het werk van de Heer Jezus. En dat lezen we hier ook in vers 10. Op grond van die wil, de overgave van de Heer Jezus, hij zei, zie ik kom om uw wil te doen. De wil van de Vader te doen. Zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Niet langer een lammetje. Niet langer een bokje. Niet langer een duif. Maar de Zoon van God. Denk dat eens in. Dat staat hier zo letterlijk. Hè? Er worden een paar dieren genoemd in die voorgaande verzen. En dan staat er in vers 10... door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Bedenk dat eens in wat dat is. Dat de Zoon van God, God zelf, zijn leven heeft gegeven. Vrijwillig. Er staat hier, eens en voor altijd. Dat duidt ook op de genoegdoening, of dat het echt volkomen was. Er hoeft niets meer bij. Niet van mij, niet van u. Daarom zei de Heer Jezus ook aan het kruis, het is volbracht. Het is hetzelfde als het ware, als dat je een grote hypotheek hebt van 100.000 euro. En die heb je afgelost tot op de cent. En dan is het is volbracht. Het is helemaal klaar. Het is, de schuld is helemaal weg. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Heel de toren van God heeft hij gedragen. De volgende tekst die we gaan lezen is 2 Korinthe 5 vers 21. 2 Korinthe 5 vers 21.
Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem.
Precies. Ik zei net al, even geleden, de kern van het evangelie is plaatsvervanging. Plaatsvervanging. En dat zien we hier zo duidelijk naar voren komen. Want hem, de Heer Jezus, die geen zonde gekend heeft. Hij heeft hier op aarde geleefd, volmaakt, zonder zonde. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Op het kruis. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Met het doel opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Een voorbeeld. In de Tweede Wereldoorlog, in een van, of ik weet niet precies waar, ik heb het al zo vaak gehoord, bijvoorbeeld, ik weet niet waar het vandaan komt, maakt ook niet uit. Er stond een lange rij mensen.
Dostojevski.
Prima, maakt niet uit. Laten we het daarbij houden. Daar gaat het niet om. Een lange rij mensen in een kamp en een aantal daarvan moesten geëxecuteerd worden. Iedere tiende persoon. Dus 10, 20, 30, 40, 50. En op nummer 30 stond een jonge jongen van 23 jaar. En ja, hij staat op nummer 30. Hij wist wat er met hem ging gebeuren. En achter hem stond een oude priester. En die tikte de jongen op zijn schouder en hij zegt niks, maar hij zegt van ik ga hier staan. Ik ga op jouw plaats staan, op nummer 30. Jij gaat op mijn plaats staan, nummer 31. En die oude man, die gaf zijn leven. Vrijwillig, in plaats van de jongen. Die jongen die ging vrij uit. En die oude priester heeft zijn leven gegeven. Dat is precies wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat is precies wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft zijn leven gegeven voor u. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou. Wij staan op nummer 10, 20, 30, 40, 50. Wij zijn degene die moeten sterven. Die de schuld verdienen. Die schuld moeten dragen. Maar God weet dat we dat niet kunnen. Daarom zegt de Heer Jezus, zie, ik kom om uw wil te doen. Dat is het evangelie, dat is plaatsvervanging. Dat zien we ook nog in Romeinen 4, vers 25. Romeinen 4, vers 25.
Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardig te maken.
Precies. Twee keer het woord onze, hè? Die om onze overtredingen is overgeleverd, onze zonden. En opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dus daar zie je weer, de essentie van het evangelie is vergeving. Overgeleverd om onze zonden, onze ongerechtigheden. En opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Ik zei net al in het begin, geloofzekerheid, het evangelie heeft te maken, rust op het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis en zijn opstanding. En dat zien we hier in dit vers zo sterk naar voren komen. Dat hij om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Ik zit wel eens te denken, kijk, als we de evangelie doorlezen, dan zien we dat, kijk, de duivel wist ook van de moederbelofte af. En reeds in het Oude Testament zien we al dat hij er alles aan doet om de uiteindelijke komst van de Heer Jezus te verhinderen. En op een gegeven moment had hij het zelfs door Mozes. Het biezenmandje en al dat soort dingen. Daar is de duivel is daar voortdurend mee bezig. En dat zien we ook toen de Heer Jezus werd geboren. Moesten alle kinderen onder de 2 jaar werden gedood. De duivel wilde niet dat de Heer Jezus zou komen, dat hij zou leven. Hij wilde dat hij zou sterven. En wat heeft de duivel gedacht toen de Heer Jezus werkelijk is gestorven aan het kruis van Golgotha? Ik denk dat hij gedacht heeft. En nu heb ik gewonnen. Nu heb ik gewonnen. En toen stond de Heer Jezus op. En toen was het over. Toen triomfeerde de Heer Jezus over de dood. En heeft hij overwonnen. En dat weet de duivel nu drommels goed. Hij weet dat hij verloren heeft. Hij weet dat hij, wat Openbaring zegt, eens in de poel geworpen zal worden. Maar hij is erop uit om uw hart, om mijn hart, weg te houden van de Heer Jezus. Hij vindt het prima als wij de Bijbel lezen. Als we maar denken dat het allemaal geldt voor onze buurman. Of als we het maar niet gehoorzamen. Maar het is zo belangrijk dat we, als we de Bijbel lezen, het is de openbaring van God aan u en mij persoonlijk. Dat we daarop reageren in gehoorzaamheid. Goed, het werk van Christus hebben we gezien. Het woord van God. De zekerheid, geloofzekerheid afhankelijk van het woord van God. En hier gaat het vaak verkeerd. Hier gaat het heel vaak mis. We gaan deze tekst nu niet lezen, maar in 1 Petrus 1, vers 23 tot 25 staat dat het woord van God stand houdt tot een eeuwigheid. Kijk even in deze kamer rond en bedenk even wat er hier over 200 jaar nog bestaat. En niks meer. Niks meer. Dit is weg. Bijleven allemaal niet meer. Die boeken die zijn er niet meer. De huis waarschijnlijk niet meer. Maar dit blijft tot een eeuwigheid. Het woord van God. Het woord van God houdt stand. Dus denk even na voor jezelf. Waar we ook al mee begonnen. Je zekerheden. Waar zijn die op gebaseerd? Zijn die gebaseerd op je mooie bankrekening? Op jouw persoonlijkheid? Of liggen jouw zekerheden vast in het woord van God? Dit is hetgeen wat stand houdt. Dit heeft eeuwig rendement. Goed, we gaan een aantal teksten lezen uit 1 Johannes 5. En daar wat dieper op in. In Johannes 5. Is eigenlijk een kerngedeelte als het gaat ook over geloofzekerheid. Vanaf vers 9 tot en met 13.
Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder, want dit is de getuigenis Gods, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft.
Wie in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet gelooft, heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon.
En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon.
Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God.
Ja. We lezen hier een aantal dingen. Allereerst in vers 9. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Wat in dit gedeelte onder andere naar voren komt, is het getuigenis van mensen. Getuigenis is bewijs, uiteenzetting, verklaring van mensen. En het getuigenis van God. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Staat hier. Wie in de Zoon gelooft, heeft getuigenis in zichzelf. In vers 12, of wat is het getuigenis? Dat staat hier ook. Vers 11, en dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Dus wat zegt God als het ware? Het leven, dit is mijn getuigenis. Het leven is in mijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Even kijken, vers 10. Vers 10, dat trof mij enorm, want er worden hier twee dingen tegenover elkaar gezet in dit gedeelte. Vers 10 staat, wie gelooft in de Zoon van God heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Dus hier wordt als het ware neergezet, als jij, als u het getuigenis van mensen hoger acht dan het getuigenis van God, dan maakt u God tot een leugenaar. En dan zegt vers 13 nog een keer, deze dingen, dit is bijna het eind van de eerste Johannesbrief, dus al deze voorgaande 5 hoofdstukken, al die dingen, die heb ik geschreven met een doel. Deze dingen heb ik aan u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Zie je dat? Omdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Dus de Bijbel zegt zelf, we kunnen weten dat we eeuwig leven hebben. Dat hoeft niet een eeuwige twijfelzaak te blijven. Dat hoeft niet de ene keer wel, de andere keer niet te zijn. Maar dat kan iets zijn waarvan we zeker kunnen zijn. Ben jij daar vanavond zeker van? Ben je daar vanavond zeker van? Of aan welke woorden hecht je het meeste gezag? Ik geloof dat de grootste oorzaak van geloofsonzekerheid is dat we de woorden van mensen hoger achten dan het woord van God. Dat is de grootste oorzaak van geloofstwijfel. Ja, maar hij heeft gezegd. En hij heeft gezegd, en hij heeft ook geschreven. Het woord van God houdt stand tot een eeuwigheid. Kijk, wat ik zeg, ga niet op mijn woorden af. Maar het woord van God houdt eeuwig stand. Dat is rijk en vrij, daar heeft u voldoende aan. Bouwt u meer op de woorden van mensen, of op de woorden van God? Als die zegt van, ja maar het moet zo, of het zit wel goed met jou, hoeveel waarde hecht u daaraan? Ik zeg niet dat ze dat allemaal als waardeloos moeten achten. Absoluut niet. Mensen kunnen prachtige dingen zeggen. Maar het moet wel vanuit het woord van God komen. Net zo goed wat ik hier zeg. Het moet vanuit het woord van God komen. Ben jij vanavond bereid om je toe te vertrouwen aan het woord van God? Om te zeggen, dit is en dit wordt mijn fundament in mijn leven. Wat mijn omstandigheden ook zijn, wat mijn omstandigheden ook worden. Mensenwoorden gaan voorbij, boeken gaan voorbij, maar het woord van God houdt stand tot een eeuwigheid. Ik weet niet welke plaats de Bijbel heeft in jouw dagelijks leven. Of je die persoonlijk leest of bestudeert. Als je dat niet doet, ja, dan vind je er ook weinig hoop in. Dan vind je er ook weinig kracht uit. Maar het woord van God, kijk, de beloften in de Bijbel zijn als een zaad. Als je een zaadje in de grond doet, en dat krijgt regelmatig water, dan gaat het vrucht dragen. En zo is de belofte van het evangelie zijn als het ware ook een zaad wat in ons hart geplant wordt. En het geloof is als het ware het water wat daar regelmatig opkomt. En door de tijd heen gaat dat vrucht dragen in ons leven. We zongen net op die heuvel daar ginds en dat refrein zegt, klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Dat is zo'n wezenlijk element van het geloof. Het vastklemmen aan de belofte van God. Dan klem je je daaraan vast. Het laatste. Hoe kan ik zeker worden van mijn behoud? Gaan we ook twee dingen bekijken. Door geloof in het woord van God. En door het werk van de Heilige Geest. Het eerste, door het geloof in het woord van God. Zekerheid door het geloof in het woord van God. Ik heb hier wat opgeschreven. Geloven is vertrouwen in en een overgave aan Christus. Het is niet geloven dat je gelooft, maar rusten in Jezus en in wat Hij gedaan heeft aan het kruis. In zijn volbrachte werk. Overgave vloeit voort uit geloof en is een bewijs van echt geloof. Wij hebben vaak een hele verkeerde voorstelling van wat geloof is. Dan zeggen we, ja maar mijn geloof is zo klein. Dat is toch niet voldoende? Ik twijfel nog zoveel. Een voorbeeld daarvan. Stel je voor, er staan hier twee mannen en daar ligt een grote rivier en er zijn twee bruggen die lopen daarover. Eén is een hele grote sterke brug en de ander is een heel klein ielbruggetje. De ene man is heel zelfverzekerd en vol vertrouwen. En die zegt van, ze moeten altijd naar de overkant. Die zegt van, joh, die brug gaat mij makkelijk houden. Dat ielige bruggetje. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik geloof er helemaal in. Dus die loopt al fluitend over dat slappe, ielige bruggetje heen. En halverwege zakt het hele spul in elkaar. En hij was er zo van overtuigd. Hij geloofde er zo in. Die andere man die schrikt daarvan. Dus zijn trillende benen daar op de kant. Maar hij moet ook naar de overkant. Die brug is weg. Er kan er niks meer. Dus die gaat op zijn knieën stapje voor stapje. Kruipt hij over die brug heen. En hij kijkt niet om, maar hij gaat maar door. En de man komt veilig aan de overkant. Al twijfelend, al kruipend. Maar hij kwam aan de overkant, omdat hetgeen waar hij op bouwde was stevig genoeg om hem te dragen. Het ging helemaal niet om de grootte of de kracht van zijn geloof of vertrouwen in die brug. Maar het ging er veel meer om, is hetgeen waar je op vertrouwt, waar jouw geloof op rust. Ik bedoel, geloof is niet iets zweverigs, geloof rust ergens op. Het heeft een basis. De vraag is niet hoe sterk dat geloof is, de vraag is hetgeen waar jij op bouwt of dat sterk is. Of dat het aan kan om stormen en moeilijke dingen te doorstaan. En die ene brug, dat was niks waard. En die man had zo'n vertrouwen. En die andere brug, die was sterk. En zo is het geloof rust op het woord van God. Nou, ik kan je verzekeren, dit is een fundament. De woorden van God, we hebben net gelezen over Abraham. Hoe God sprak tot Abraham. En als we Romeinen 4, als we nog een paar versen door hadden gelezen, dan staat daar, het is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons. Als een bemoediging voor ons. Dat we zouden zien van, hé, Abraham die zat in moeilijke omstandigheden, die geloofde in God, dat God machtig was te doen wat hij beloofd had. En de Heer heeft het vertrouwen niet beschaamd. De Heer heeft dat gedaan. Goed, we gaan er een tekst over lezen. Romeinen 3. Romeinen 3, vers 27 en 28.
Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof.
Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.
Ja. Kijk, we lezen hier zomaar even twee teksten. Maar als ik, de Romeinenbrief heeft een hele sterke opbouw. Hoofdstuk 1 zegt Paulus, de heidenen zijn zondaars. Ze erkennen God niet als hun schepper, danken hem niet. En God geeft hen over in hun eigen begeerte. In Romeinen 2 zegt Paulus, de religieuze Jood die alle geboden wel houdt, is net zo goed een zondaar. En dan komt hij eigenlijk tot een slotsom. In hoofdstuk 3 zegt er nog, het voorrecht van de Joden is dat hun de geboden van God zijn toevertrouwd. Vanaf vers 9 zegt hij, ja, maar alle mensen zijn zondaars. En dan geeft hij zo'n beschrijving over de tong, over de mond, over de handen. Dat zegt hij over ons. En dan komt hij als het ware in hier, want de Joden en de werken, dat zat er natuurlijk heel sterk in. En de climax in dit gedeelte, de essentie van dit gedeelte is, wat we net lazen, dat de mens, dat we niet door de werken gerechtvaardigd worden, maar door het geloof. En misschien heb je dat heel vaak gehoord, hè. Nee, van ja, leer zoiets door het geloof. Het gaat allemaal zo makkelijk, joh. Door het geloof. Daar erger je een beetje aan. Vers 27. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, van het geloof. Kijk, het evangelie is eenvoudig. En weet je waarom het zo eenvoudig is? Omdat dan alle roem naar God gaat. Kijk, stel het was moeilijker geweest. We moesten nog heel veel doen. We moesten nog werken. Want dat is het niet. Doen is werken. Iets voor God doen. Dan konden we zeggen, ja, maar ik heb ook nog iets gedaan. Ik heb nog dit gedaan. Ik heb nog dat gedaan. Ik heb dit eerst gelaten. En toen was ik aangenaam voor God. Toen wilde de Heer mij hebben. Dat is helemaal uitgesloten. Omdat het door het geloof is. Is als het ware iedere mogelijkheid van wat wij maar zouden kunnen willen doen. Is helemaal afgesloten. Zodat alle roem naar de Heer Jezus gaat. Hij heeft alles gedaan. Wij hebben niets gedaan. Geloof is niet een inspanning. Daar gaan we straks nog verder op door. Geloven is niet iets doen. En dan zegt hij hier in vers 28. We komen toch tot de slotsom. Dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt. Net als wat we al van Abraham hebben gelezen. Hij werd ook gerechtvaardigd door het geloof. Geloof, ik heb hier nog iets over staan. Wat is geloof? Je zou geloof kunnen vergelijken met een kanaal als het ware. Stel even met iemand gezegd, hier is de belofte, daar is het woord van God en ik sta hier. Dan zou je geloof kunnen vergelijken met een koker, wat als het ware waarvan die zegen daar vandaan naar mij toe vloeit. Geloof eigen toe. Een ander woord voor geloof is vertrouwen. Vertrouwen is niet iets passiefs. Vertrouwen is iets actiefs. Als iemand jou een belofte geeft, als iemand jou iets zegt van ik ga dit voor je doen, dan vertrouw jij erop dat dat waar is. Dat is geloof ook. En geloof in de Heer Jezus. Je hoort de kreet dan wel eens langskomen, ja die mensen die pakken maar iets, die grijpen maar iets, en gestolen Jezus en al dat soort kreten. Geloven is niet iets pakken. Kijk, we kennen allemaal het begrip, het aanbod van genade. Nou, wat zit daarin? Het aanbod. Als iemand jou iets aanbiedt, maar dan kan het niet stelen. Als iemand jou iets aanbiedt, dan hoef je het niet eens te pakken. Je mag het aannemen, ontvangen. Kijk, geloven is niet zozeer iets pakken, maar veel meer zakken. Met je hand op het woord van God van Heer, u zegt dit. Dat u de wereld zo lief heeft, dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Dat iedereen hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Je hoeft niet iets te pakken. Je mag eenvoudig zakken met je hand op het woord van God. We gaan nog een tekst lezen. Uit Johannes 3. Johannes 3. Vers 5.
Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan.
Ja, en vers 7 ook nog.
Verwonder u niet wat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden.
Precies. Gijlieden moet wederom geboren worden. Ja, dat weten we eigenlijk wel, hè. We moeten wederom geboren worden. Nou, Nicodemus, die wist dat niet zo goed. Hij wist dat er moest iets gebeuren, maar hij wist niet hoe. En het is heel mooi als je dit gedeelte doorleest. Kijk, dit is een waarheid. Maar de vraag is dan hoe? Hoe word ik dan wederom geboren? En je ziet in het gesprek wat de Heer Jezus voert met Nicodemus, gaat hij dat uitleggen. En ik heb die tekst net al geciteerd. Ik zal hem nog een keer lezen. Vers 14 tot en met 16 van dit hoofdstuk. Daar gaat de Heer Jezus uitleggen hoe je wederom geboren kunt worden. En zoals de slang in de woestijn Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Je zou het geloven ook kunnen vergelijken met het zien. Wat moesten de Israëlieten doen om beter te worden, om behouden te worden, om gered te worden? Wat moesten ze doen? Zeg het maar. Weten we allemaal.
Omhoog kijken naar slaan.
Ja, precies. Ze moesten niet eerst een zalfje erop smeren. Ze moesten niet eerst nog een slangenbeet krijgen of zo. Iets anders. Ze moesten zien op de slang. En dan werden ze behouden. Zien is toch geen inspanning? Nee, precies. Zien is helemaal geen inspanning. Wie van jullie is toen hij hier net is gaan zitten, heeft eerst even aan de poten van de stoel gevoeld om te kijken of ze wel stevig waren? Wie heeft dat gedaan? Niemand van jullie. Waarom niet? Je vertrouwt dat de stoel waar je op gaat zitten, dat die jou houdt. Dat Bram over jou niet eerst even die poot gezaagd heeft. Maar dat die poot jou houdt, of dat die stoel jou houdt. En toen ging je zitten en toen kwam je tot ontspanning. Toen hoefde jouw benen jou niet langer te dragen, maar die stoel draagt jou. Dat is overgave aan de Heer Jezus. Als het ware niet meer op eigen rekening leven, op eigen krachten staan, maar tot rust komen. Met eerbied gezegd, gaan zitten. Dan draagt hij jou, dan draagt hij u. Een andere tekst is Romeinen 5, vers 1. Denk ik een voor mezelf, een van de eerste teksten die ik uit mijn hoofd heb geleerd. Dat het zo'n geweldige tekst is. Eigenlijk, we hebben net iets gelezen uit Romeinen 3. Door het geloof gerechtvaardigd. Romeinen 4 wordt heel Abraham helemaal geciteerd. Bijna het hele hoofdstuk gaat over Abraham. En hier komt hij als het ware tot een slotsom in Romeinen 5 nog. Zegt hij, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Het is wel vrede bij God. Dus er wordt gesproken over vrede in mijn hart, daar komen we straks. Maar vrede bij God is eigenlijk nog veel belangrijker. Vrede bij God. Dat ik weet, wat ik net zei, dat de Heer Jezus pleit voor mij. Dat hij mij vrij spreekt. Hoe gebeurt dat? Gerechtvaardigd door het geloof. Zo gebeurt het in het Oude Testament en zo gebeurt het in het Nieuwe Testament. Precies hetzelfde. Toen werden ze ook door het geloof gerechtvaardigd. Kijk naar Abraham. En hier ook worden we ook door het geloof gerechtvaardigd. Hebben we vrede bij God door onze Heer Jezus. Hij is de middelaar. Goed. We gaan naar het laatste aspect. Hoe kan ik zeker worden van mijn behoud? Door het werk van de Heilige Geest. En nou komen we op glad ijs. Want hier gaat het vaak mis. Ik ga er mee verder. Ik ga nog niet van alles zeggen. Gods Geest is degene die het toepast in ons hart. Die uitwerkt wat God belooft in zijn woord. Dat zien we hier in Romeinen 5, vers 5. Wil je lezen in Frans?
In de wuppes kan niet, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is, door die Heilige Geest wat aan ons gegeven.
Precies. Ik zei net, dat staat hier in Romeinen 5, vers 1. Vrede bij God. Door de Heer Jezus. Met eerbied gezegd, de Heer Jezus is als het ware onze voorspraak, onze advocaat bij en voor de Vader. Maar als we tot geloof komen, dan komt de Heilige Geest in ons hart wonen. En hij is als het ware de voorspraak en de advocaat van God in ons. En wat doet hij? Wat heeft hij gedaan? Hier vers 5. De liefde van God is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is, verleden tijd. En dus die vrede blijft niet alleen bij God. Niet alleen daar is vrijspraak, maar ik ga die vrijspraak ook in mijn hart ervaren. Als een vrede die bestendig is, die blijft, omdat de Heilige Geest is er niet even wel, even niet, maar die is daar constant. Dus die vrede in ons hart, dat werkt de Heilige Geest in ons. Het daalt neer in mijn hart. Het gevaar is dat wij willen zien of doorgronden wat de Heilige Geest doet in ons leven. En daar gaat het vaak mis. Daar gaat het vaak mis. We gaan er een tekst over lezen uit Johannes 3 vers 8. Johannes 3 vers 8. Precies. Stel je voor, je loopt buiten en het waait behoorlijk. En je voelt de wind, zeker nu als het koud is, dan voel je die wind snijden langs je gezicht. Het voelt extra koud. Maar ja, die wind, je voelt hem. Je ervaart het ook, maar je weet niet van waar hij vandaan komt en je weet niet waar hij heen gaat. De wind is iets wat wij niet kunnen grijpen. Je kan niet zeggen van nou, daar komt de wind en daar gaat hij heen. Ik grijp hem even, dan zeg ik even wat hij moet doen. Dat is gekkigheid. Net zoals wij de wind wel voelen, wel ervaren, we zien dat er iets gebeurt. Maar we kunnen het niet grijpen, we kunnen het niet traceren. We kunnen onze vinger er niet achter krijgen. Zo is het met het werk van de Heilige Geest. Dat zegt deze tekst. Zo is het met ieder die uit de Geest geboren wordt. Dus we kunnen ervaren dat de Heilige Geest in ons werkt. Hoe kun je? Wat doet de Heilige Geest? Die geeft ons honger. Of allereerst Johannes 16 vers 9, de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is de Heilige Geest die overtuigt van zonde. En het is de Heilige Geest die overtuigt van gerechtigheid, de gerechtigheid van de Heer Jezus. En van oordeel, het toekomstige oordeel. Dat doet de Heilige Geest. Ik heb hier ook nog staan een verschil tussen oorzaken en gronden van geloofszekerheid. De oorzaak van geloofszekerheid is het werk van de Heilige Geest. Als de Geest van God niet werkt in ons leven, dan gebeurt er helemaal niks. Dan gebeurt er helemaal niks, dan is het hopeloos. Maar hij doet als het ware waar hij, met eerbied gezegd, verantwoordelijk voor is. Daar hoeven wij ons niet mee te bemoeien. Maar dat is de oorzaak, daardoor komt dat tot stand. Die vrede van God die neerdaalt in mijn hart, dat doet de Heilige Geest. Maar dat is de oorzaak. De grond van geloofszekerheid is de belofte van het evangelie, het woord van God. Dus ik moet niet aan de slag willen gaan en nou, ik moet eerst kunnen gaan ontdekken of de Heilige Geest bezig is. Dan ben je de wind aan het grijpen. Dat is hopeloos. Dat is hopeloos. Dat is ook niet de grond. Het is niet zo dat we eerst moeten ontdekken of de Heilige Geest in ons werkt. Of hij die honger in ons werkt. Kijk, de Bijbel zegt, er is niemand die God zoekt. Tot niet één toe. Nou, daar hoor jij en ik ook bij. Dus als we hongerig zijn, dan is dat al reeds een werk van de Heilige Geest. In ons hart. Moet ik daarop rusten? Nee. Ik zeg, nou, de Heilige Geest werkt in mij, het komt wel goed. Nee, maar ik moet de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Ik moet me hierop funderen. Op het woord van God. Naar de Heer Jezus toegaan. Op wat hij gedaan heeft voor mij. Me daaraan vastklemmen. Dat is de grond van de geloofszekerheid. Nou, wat doet de Heilige Geest? Romeinen 8 vers 16. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Ik heb hier iets opgeschreven. Gods geest getuigt mij dat ik een kind van God ben. Dat is geen gevoel. Niet zozeer een gevoel, maar een diepe, stille en innerlijke overtuiging die me ervan verzekert dat de beloften van God in de Bijbel waar zijn en dat ze waar zijn voor mij. Hij overtuigt me ervan dat Jezus zijn leven gaf voor mij en dat ik aangenomen ben als een kind van God. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dus dat is niet in eerste instantie een ervaring. Het is niet een ervaring. Ik moet iets meemaken, ik moet iets voelen. Weet je wat het gevoel doet? Het gevoel is, het gevoel dat ziet naar binnen en dat wijst me op de onstuimigheid van mijn eigen hart. Dat wijst mijn eigen tekorten, mijn eigen zondigheid aan. En talloze redenen waarom Gods genade niet voor mij zou zijn. Of waarom ik niet voor Gods belofte in aanmerking kom. Dus het fundamentele verschil is tussen ons gevoel en het werk van de Heilige Geest. Ons gevoel dat drijft op de onstuimigheid van ons eigen hart en dat ziet naar binnen. Het werk van de Heilige Geest is gericht op de verheerlijking van de Heer Jezus. Is gericht op Hem. Dat zien we ook in nog een paar teksten en dan gaan we stoppen. Johannes 16 vers 14.
Heeft, zal hij mij eren.
Kijk eens, dat is maar een beperkte vertaling. Ik zal hem hier nog even lezen. Johannes 16 vers 14, daar staat, die zal mij verheerlijken. Dat gaat over de Heilige Geest, de belofte, de komst van de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dus wat is het doel, het werk van de Heilige Geest? Dat is niet u en mij in het middelpunt plaatsen met onze ervaringen. Maar dat is de Heer Jezus in het middelpunt plaatsen. En ons blik op Hem te richten. Hij wijst onze zonde aan. Maar niet met het doel om alleen maar onze zonde aan te wijzen. Maar om als het ware direct door te gaan naar het kruis. Ik ga afstoppen. Of ik ga stoppen met een laatste voorbeeld. Eerst nog even. We hebben nu van alles besproken. Van over alle dingen gehad. Hoe kan ik tot zekerheid komen? Een voorbeeld. Stel je voor, er is hier een muur van een meter breed. En over die muur lopen drie mannen. Drie mannen. De voorste is feit, de tweede geloof en derde gevoel. De voorste, het feit, is het woord van God. Die is nergens van afhankelijk. Die loopt altijd door. Die loopt rustig door. De tweede is het geloof, derde het gevoel. Het gaat goed, zolang het geloof naar voren blijft kijken, naar het woord van God, naar het feit. Dan gaat het prima. Het gaat verkeerd wanneer het geloof denkt van, hey, blijft het gevoel. En hij kijkt achterom. En hij raakt het zicht op de muur kwijt en hij kukelt eraf. Dat gevoel, dat volgt altijd wel. Het kan er eens een keer 3 meter achterlopen, een keer 10 meter. Maar dat volgt altijd wel. Zolang het geloof blijft zien op het feit, op het woord van God. En ik ben nu 25. Ik ben tot geloof gekomen toen ik 15 jaar was. Ook al zoekend en al tastend, want ik wist het allemaal niet. Ik wist ook niet of het voor mij kon en al die vragen meer. Maar door aan het woord van God vast te houden, als het ware dat zaadje wat ik net zei, mezelf over te geven aan het woord van God, niet aan al die stemmen die van binnen kwamen, ook niet al die stemmen die van buiten kwamen, want het een zegt dit en het ander zegt dat, maar aan het woord van God. Dan ontvangen we zekerheid. Dan gaat als het ware de Heilige Geest, het getuigenis, die rust en die vrede meer en meer in ons hart werken. Bij de ene is dat een periode. Bij de andere is dat pats, een moment. Prima, dat kan. Maar het gaat niet om de ervaring aan zich. Het gaat om de persoon. Het werk van de Heer Jezus. De plaatsvervanging die Hij voor ons gedaan heeft. Dat we daaruit leven. Goed, we gaan afsluiten. Ik zal hier, die staat ook op de vragen, dus dat ga ik niet voorlezen. We gaan zingen en daarna gaan we een korte pauze.